Vooraf een paar mededelingen. Volgende week zondag deel voor Lent om 10:00 dominee Liefting uit Gouda en om 6:30 dominee Lohuis uit Scherpenisse. Er wordt gecollecteerd. De eerste collecte is voor het kerkblad en de tweede voor de evangelisatie. En u kunt uw bijdrage doen in de bestemde zakjes bij de uitgang. Laten we met deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen, nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is, die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechte van gemoed. Dat heeft alles te maken met de stof voor vanavond. Welgelukzalig is hij, is die man, die vrouw, van wie de zonden zijn vergeven. Psalm 32, de eerste twee versen zijn de tekst voor de preek. En daarom zingen we deze psalm. Welzalig, werkelijk gelukkig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd oprecht dus des Heeren wet betrachten, die jij op het spoor van de godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst, erover denkt en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Psalm 119, het eerste vers. met de geloofsbelijdenis van Nicea doen wij belijdenis van het christelijk geloof. En daarna zingen we Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heere, u wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. U onderhoudt gestadig het heugelijk lot dat u zo mild voor mij hebt uitgelezen, uitgekozen. Deze psalm herinnert aan de verdeling van het land Kanaan ten tijde van Jozua door middel van een lot. De schoonste plaats, letterlijk natuurlijk in Kanaan, maar geestelijk, mat u met ruime snoeren, meetlinten, o heerlijke erfenis. Gij kunt mijn ziel vervoeren. En ieder van u en van jullie die spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en van alle onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God. Uit waarachtig God. Geboren. Niet gemaakt. En van hetzelfde wezen met de Vader. Door wie, dat is de Zoon, alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. We lezen Psalm 32 en daarna de eerste 8 versen uit Romeinen 4. Waar de apostel Paulus teruggrijpt op Psalm 32 vers 1 en 2. Romeinen 4, maar eerst Psalm 32 waar de Heilige Geest tot ons als volgt spreekt. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Ja, voordat ik verder ga, wil ik er eerst even op wijzen dat dat natuurlijk niet alleen mannelijke personen geldt. Hij wiens. De vrouwen worden net zo goed aangesproken vanavond en de meisjes trouwens ook. De Bijbel discrimineert dus niet. Welgelukzalig is de mens aan wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in de geest van wie geen bedrog is. Toen ik zweeg, hij bedoelt mijn zonde niet beleed, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Dat was niet te dragen, het verzwijgen van mijn zonde. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap, levensvocht, werd veranderd in zomerdroogten, Sela. En toen draaide het om. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En u vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Sela. Dat is niet bekend precies wat Sela is. Maar ik denk dat het een moment van bezinning betekent. Het op je in laten werken. Hierom zal u een iedere heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen ze hem niet aanraken. U bent voor mij een verberging. U behoedt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die u gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard. Gelijk een muildier, een muilezel. Een dier tussen paard en een pony in. Een klein paard. Dat geen verstand heeft, waarvan men de muil, de bek breidelt met toom en bit, opdat het tot u niet nadert. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, hem, haar, zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u, gij rechtvaardigen, en zing vrolijk, alle oprechten van hart. Romeinen 4, de eerste 8 versen. Dat gaat erover dat God aan Abraham de gerechtigheid van Christus toerekende zonder werken. En in dat verband staat Psalm 32. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want als Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, dus als Abraham vergeving van zonde heeft gekregen door doen, ja, dan heeft hij roem, dan kan hij zich beroemen. Ja, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift, Genesis 15, en Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, Degene die werkt, die doet, die presteert, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Dan ben je loonverplicht. Maar die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, namelijk zeggende, Psalm 32, zalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven zijn en van wie de zonden bedekt zijn. Zalig is de man, is de vrouw, aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Tot zover. Laten we z'n naam eerbiedig aanroepen om de bediening van zijn Heilige Geest in het luisteren en ook in het spreken. Laten we bidden. Barmhartige Vader, die in de hemelen zijt, laat vanavond hier in Haastrecht uw naam geheiligd worden. Dat wil zeggen, geef dat wij u vanavond recht leren kennen. Zo legt de catechismus dat immers uit. En u in al uw werken zullen hartelijk loven en prijzen. Want daartoe hebt u ons hier op deze aarde gezet. Het grote doel. Maar toen we geschapen zijn. En dan gaan onze hoofden hopelijk naar beneden. Want het zal de vraag zijn of we aan dat doel vandaag, om het nog maar niet te hebben over de afgelopen weken, maanden, jaren, of wij wel aan dat doel beantwoorden. Want dat zal een wonder zijn. Want we zijn van nature mannen, vrouwen, jongens, meiden, die dat doel niet voor ogen hebben, u. En dan smeken wij u bij uw barmhartigheid, als dat nou nog zo is in ons leven, dat we nog denken met een keurig gedrag en een fatsoenlijk net leven en het vervullen van wat godsdienstige plichten rechtvaardig te zijn in uw ogen, dan smeek ik u dat u vanavond onze ogen opent en dat we zien dat we met dat alles voor u niet bestaan kunnen en onrechtvaardig zijn. Goddelozen. Heere, we lazen van Abraham dat hij door het geloof in de belofte van u gerechtvaardigd door u voor rechtvaardig verklaard is. De belofte van het evangelie wordt vanavond gepreekt, als u mij daartoe in staat stelt. Heere, verwek dan door de prediking geloof. Om net als Abraham door het geloof alleen vergeving van zonden en verzoening met u te krijgen. Voor het eerst in het leven van dat meisje of die man, hier of thuis. Maar ook telkens weer opnieuw, als een goddeloze gerechtvaardigd. Daar is het toch om te doen als we gerechtvaardigd zijn. Dan willen we toch niks liever dan dat vrijsprekend vonnis telkens weer uit uw mond horen. Nu, die zaligspreking is het onderwerp van de preek, heren, dat weet u. Spreek ze zalig en verklaar ze voor rechtvaardig, die als Abraham door het geloof in Christus met u in een verzoende betrekking zijn gekomen, maar zonder blijven tot hun laatste ademsnik toe. En die hunkeren telkens weer naar dat vrijsprekend woord, mijn zoon, mijn dochter, jouw zonden zijn, niet worden, zijn vergeven. Het zijn ontzaglijke onderwerpen, ze gaan het menselijk verstand te boven. En daarom smeek ik u om de bediening van uw geest voor mij in spreken, opdat ik spreek in overeenstemming met de schriften, er niet een letter bij doe of af, maar dat deze mensen hier in thuis het door de werking van uw geest gaan horen, verstaan, ophoren, voor het eerst in hun leven, of opnieuw, want ook opnieuw, is telkens toch uw geest nodig. Dat geloof, dat schudden we maar niet uit de mouw. Ook al hebben we genade. Dat moet u gaande maken. Dat moet u doen leven. Dat moet u door uw geest doen beoefenen. Lieve, trouwe, heilige geest. Die Heere bent, die levend maakt. Maak ons levend. Voor het eerst levend. Uit onze doodstaat en levendig uit onze dodigheid, al we levend gemaakt zijn. Heere, help zo. Breid vanavond uw koninkrijk uit, hier in dit kerkgebouw en thuis, waar wordt meegeluisterd en meegeleefd. En doe vanavond hier in Haastrecht, maar ook in Valburg, afbreuk aan het rijk van de vorst der duisternis. Ruk mannen, vrouwen, jongens, meisjes, ouderen, jongeren. Door de kracht van uw geest en woord. Uit de klauwen van de vorst der duisternis. En zet ze over in het koninkrijk van uw eeuwige liefde. Kom. Wees erbij, heren, want anders is er geen beginnen aan en geen doorkomen aan. Dan wordt het één groot getop, want dan moet ik het zelf doen. En dat is de dood. Maar spreek u en doe hier vanavond wonderen. Vader, verheerlijk uw zoon en zijn gerechtigheid. Laat die schitteren. Door de Heilige Geest. Dat is wat we bidden. En dat bidden we u niet omdat we dat daar recht op hebben of verdiend hebben of het ernaar gemaakt hebben. Integendeel. U hebt alle reden om vanavond ons te passeren. Want dat doen wij u ook. We doen niet anders vaak. Maar we doen een beroep op uw goedheid, op uw barmhartigheid. Op uw belofte. Want dat heb u gezegd. Mijn woord zal nooit zonder uitwerking zijn en blijven. En zolang er zon en maan is, breid ik mijn koninkrijk uit. Nou weet ik wel, dat kunt u ook in China doen. En hier in Nederland, na het 800 jaar gedaan te hebben, kunt u er hiermee gaan stoppen. Zou geen wonder zijn, maar alstublieft. Alstublieft, ga ons arme, ellendige zondaars niet voorbij. Wij kunnen u niet missen, heren. Dat is een hopeloze zaak. Kunnen we beter meteen naar huis gaan. En dat smeken we u. In Christus Jezus naam. Verwerp ons niet omwille van hem. Pleit voor ons in de troon. Dierbare heren, meester. En giet vandaar uw geest over ons uit. Enkel genade. Amen. Maar nou gaan we die 32e psalm ook zingen, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, zijn misdaden, waardoor hij was bevlekt, ik hoop dat zo uit te leggen, voor het heilig oog van de Heere is bedekt. Welzalig is de mens aan wie het mag gebeuren, wat dat God naar recht, rechtens, hem niet wil schuldig keuren. En die in het vroom en ongeveinsd, dat is oprecht gemoed, geen snood bedrog, ik hoop dat uit te leggen zometeen, maar blanke, dat wil zeggen zuivere oprechtheid voedt. Psalm 32, eerste vers. Als u een Statenbijbel met kanttekeningen bij u hebt, dan ziet u dat de kanttekening 1 bij vers 1 van Psalm 32 luidt: Hebreeuws maskiel, dat is onderwijzer die verstand geeft, verstandig maakt, een onderwijspsalm. Dat kan. Dat zit erin. Het woord is niet helemaal duidelijk. Ik vind dat Paulus er heel helder in is. Paulus zegt, het is een zaligspreking. Paulus zegt, we lazen het in Romeinen 4 vers 6. David spreekt de mens zalig. En letterlijk staat er in de Griekse tekst. David zegt, spreekt uit de zaligspreking van de mens. Daar staat er. Dus in Psalm 32 zegt Paulus, spreekt David de zaligspreking van de mens uit. En daar hou ik het maar op. Want God kan mensen zalig spreken. Vrij spreken. Van schuld, van straf, van oordelen. Want je bent een veroordeeld meisje. En nu een veroordeelde vrouw. En ik van nature een veroordeelde man. Elke zondaar is een veroordeeld mens. Dat zegt de Bijbel. Wie zondigt, zal sterven. De ziel die zonder zal sterven. Op de dag dat je ervan eet, dan kost het je je leven. Geestelijk, tijdelijk, eeuwig. Dus elk mens is qua afkomst, qua geboorte, een mens op wie het oordeel rust. Laat ik het maar plat zeggen, dan hoeft u niet te zeggen wat bedoelt hij. Maar als wij niet door het geloof zijn gerechtvaardigd, lopen wij met de doodvonnis op zak. En God kan het elk moment uitvoeren. Dan zit je in een dodencel. Dan zitten Amerikanen, zitten daar soms in, heb ik wel eens gelezen, 1,25 jaar. Maar die zaak is aanhangig gemaakt. En als ik ergens van beschuldigd word, dat ik hier vanavond iemand aangereden heb, ik heb het niet gedaan, dan wacht ik net zo lang tot ik moet vrijgesproken worden. Nou, heb u dat nou in uw leven ook? Dat je zegt, ik loop nou met die vraag in mijn leven rond, hoe krijg ik nou vrijspraak? Want dat oordeel, dat ga je dan wel geloven natuurlijk. Want als je dat oordeel niet gelooft, ik ben op het moment me niet van iets schuldig, bewust althans. Dus ik wacht ook niet op een vrijspraak van een rechter. Of die morgen bij mij of overmorgen in de bus valt. Toch? Maar als die zonde en die ongerechtigheid, en wat stond er nog zo'n woord? Overtreding. Met straf en schuld. Dus een zalig spreking. Hè? Een voor onschuldig verklaring. Net als de Heer Jezus zei tegen die vrouw. Ga heen, zegt hij. Uw zonden zijn u vergeven. Daar zat die vrouw op te wachten. Zit u er ook op te wachten, vrouwen? Zo naar de kerk gekomen. O God, dat vrijsprekend vonnis van die vrouw, dat moet ik ook hebben, want ik heb daar buiten geen rust. Dat kan ook niet, hè. Dat is ingebeelde rust. Dat is levensgevaarlijk. Dus het woord dat Paulus gebruikt is een voorgelukkig verklaring. God verklaart mensen voor
gelukkig. Die nou door het geloven met die zonden, overtredingen en ongerechtigheden, die dat ik zo meteen aan de orde stel, die daar nou mee naar Christus zijn gevlucht, met de beden om er door hem van verlost te worden, die verklaart God vrij door middel van het woord. Dat kan onder de prediking gebeuren. Calvijn zegt, hij drukt het af in je hart. Geloof, zegt Calvijn, is een stellig en zeker weten dat God je gunstig gezind is. Hoor je het? Dat is geloof, zegt Calvijn. Dan ben ik er zeker van dat God mij gunstig gezind is. En dan voegt hij er wat aan toe, op grond van de belofte van het evangelie. Door de Heilige Geest bekendgemaakt aan mijn verstand. En dan komt dat prachtige woord. Ingedrukt in mijn hart. En primé staat er in Frans. God drukt het erin. Dan twijfel ik niet meer. Dan hoor ik het. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En dan blijft het, dan kun je daaraan weten, broeders. Dan merkt heel die gemeente dat. Want dan gaat zo'n man en zo'n vrouw, die gaat uit het wonder leven. Dat is een wonder hoor. Toen ik nog predikant was en zelf een gemeente had in Valburg. Toen zei ik wel eens tegen de kerkenraad, als ze op huisbezoek gingen. Daar moet je nou altijd maar op letten, broeders. Of het wonder doorklinkt. Als die man of die vrouw wat gaat vertellen. Het is een wonder. Als het een wonder is, is het niet van God, denk ik. Wel gelukzalig. Het gaat dus hier over geluk. En dan goed luisteren. Geluk in de ogen van God. Niet wat ik geluk vind. Goed huwelijk. Tuurlijk, dat is ook geluk. Maar dat is tweede rangs of derde rangs geluk. Gezondheid. Een fijn gezin. Een goed inkomen. Derde, vierde, vijfde rangs. Nee, het gaat hier om wat God geluk noemt. En wat is dat dan? Ik citeer. Ik heb dat opgezocht. En ik zoek graag in woordenboeken. Dat is de aangename toestand van een ziel, van een gelovige ziel, waarin al de geestelijke behoeften voor 100% vervuld zijn. Het laatste zijn mijn eigen woorden. Ik zal het woord voor woord zeggen. Dat is een toestand van iemand, van een gelovige, want een ongelovige heeft dat niet. Het is een aangename toestand, waarin al mijn geestelijke verlangens en behoeften volkomen zijn vervuld, voor zover dat hier op aarde mogelijk is. Want er blijft wat liggen voor daarna. Voor de volle 100% na de dag van de opstanding en de wederkomst. Als ziel en lichaam samen. Maar zoveel als hier op aarde mogelijk is. Als mijn ziel en mijn lichaam hebben kunnen. Want dit bestaan kan het goddelijke niet verdragen. Zoals dat op de nieuwe aarde zijn zal. Ik zal dat wat uitleggen. Ik zal het wat uitdiepen wat dat nou inhoudt. Dan is dat geluk dat bestaat hierin. Dan is de God van de Bijbel. Die door het geloof mijn vader. Die alle kwaad van me weert, of de mijne beste keert, zegt het doopformulier. Dan ben ik met die God van de Bijbel verzoend. Tussen hem en mij zit niks meer. Ik ga met hem om, inniger en intiemer dan met mijn eigen kinderen. Of als ik getrouwd ben, met mijn man of met mijn vrouw. God is mijn vader. Zijn zoon, Christus Jezus, is mijn zalig maken door het geloof. Geloof, ik zeg het wel eens zo, geloof is de hand, is de band, is de arm. Dat arm en hand, dat is Bijbels, lees de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het geloof is een instrument waarmee ik de Heere Jezus aangrijp. Ik heb wel eens gezegd, het is een, als het ware een navelstreng. Waarmee kindje, embryo, met de moeder is verbonden. Dan is Jezus Christus mijn Jezus. Luther zegt, geloven dat is mijnen. Dat is toe-eigenen. Dan is die mijn Jezus, de Heere red. Dan is die mijn Christus, profeet, priester, koning. Ik kan dat nou verder niet uitbreiden. Dan is die mijn Heere, Kyrios in Grieks. Dat is iemand, dat was in de Griekse oudheid iemand die slaven bezat. Een heer, de keizer was het. Dan is hij dat voor mij. Ik bedoel te zeggen, dan ben ik zijn eigendom. Dat is mijn geluk. Zonder geen van de catechismes. Wat is je enig houvast? Als de dokter zegt nog 3 weken. Wat heb je dan? Wat hebt u dan? Toch. Wat die belijder zegt in antwoord 1. Dat ik met ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid van mijn Heere en van mijn meester ben. Gekocht en betaald met de prijs van zijn bloed. En het derde, dus God is mijn vader. Dat maakt mijn geluk uit. God is niet mijn rechter meer. Ik ben niet meer op weg naar zijn oordeel. Want ik draag de vrijspraak in mijn hart. God is mijn vader, Christus is mijn oudste broeder, aan de rechterhand van vader. En de Heilige Geest is mijn, ja, leidsman. He, toen we gedoopt werden, heeft hij er u van verzekerd, en jou ook, te zullen toe-eigenen wat we in Christus hebben. Nou, dat is die voor mij nou geworden. Hij zet op mijn rekening wat mij beloofd is en verzegeld in de heilige doop. Ik zal u tot een God zijn. En u zult mij tot zoon en tot dochter zijn. Dat is de Heilige Geest voor mij geworden. Die neemt het voor mij uit Christus. En die eigent het mij toe. Die zet het op mijn rekening. Die brengt dat contact, dat zielscontact met Christus tot stand. Dat onderhoudt hij. Hij vertegenwoordigt mij in Christus en Christus in mij. Dat is nou mijn geluk. Dat God, de God van de Bijbel, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, door het geloof, mijn God is. Lees de Bijbel maar na. Als ze in de grootste nood staken in de psalmen. Mijn Heere, mijn God. Dat was het geluk van Thomas. Toen die Jezus zag daar. De tweede zondag na Pasen. Mijn Heere. En dan is de. En dan is de hemel mijn reisdoel. Dat maakt mijn geluk uit. Dan is de hemel mijn reisdoel. Niet omdat ik zo graag in de hemel ben. Maar omdat die drie-enige God daar ten volle door mij gekend en genoten mag worden. Want was de hemel zonder Christus, dan was het geen hemel. Zou ik er ook niet willen zijn. De hemel is mijn reisdoel. Daar ben ik naar op weg. Daar ligt het. Daar wordt mijn geluk volkomen afgemaakt. Daar. Dan zullen we altijd bij de Heere wezen. Dan kom ik in het gezelschap van de verlosten die al boven zijn. Henoch en Abraham. En mijn overgrootmoeder misschien. Of misschien wel mijn vader. Misschien wel een kind van u. Dan ben ik daarnaar op weg. Naar dat gezelschap. Van de verlosten en de heilige engelen. Om daar zonder één seconde gemis, gebrek, smart, verlies. Mijn hart eeuwig aan God op te halen. Dat is mijn geluk. Zegt deze dichter. Dat zeg ik je aan. Ik verklaar je, kind van God, dat dit jouw geluk is. Dat zeg ik je vanavond hier en nu. Want daar zit Gods kind wel eens over in. David zei, ik kom nog een keer om halverwege. Ik las van de week van het sterven van het sterfbed van wij de dokter Ibo, dominee. Oudere kinderen nog wel, denk ik. Dat de laatste momenten, tijden voor zijn sterven niet zo breed was. Dat kan. En het is de meest aangevochten zaak in mijn leven, toch? Die goddelijke vrijspraak in mijn ziel. Soms is die niet meer leesbaar. Vanwege mijn zonde. Dan houdt God hem uit het zicht bij mij. Ik bedoel bij Gods kind als ik mij zeg natuurlijk, dat begrijpt u wel. En vanavond zegt hij het weer. Wel gelukzalig. Of gelukzalig. Ik vertaal het maar het liefst met, o, het geluk van. Zo vertaal ik het maar. O, het geluk van die man. Die jongen. Die vrouw. U thuis. Onuitsprekelijk. Onbeschrijfelijk. Geen oor heeft het gehoord. Geen oog heeft het gezien. Het is in het hart van een mens nooit opgekomen. De grootste godgeleerde heeft het niet kunnen bedenken. Hoe groot het geluk is dat God uit genade schenkt. Want dat geluk wordt nog groter wanneer ik het afzet tegen het tegendeel. Toch? U hebt misschien de beelden gezien gisteren van Haiti. Waar hele huizen zijn ingestort. En ik meen al meer dan een paar honderd doden door een aardbeving. En als je dan zo'n ingestort huis ziet. En schreeuwende mensen vanwege een kind of een vader die is omgekomen. En je ziet aan je eigen huis vanmorgen staan. En het schudden van nacht niet. En je stond op. En je zit hier met je kinderen. Dan wordt dat geluk nog groter. Als je het afzet tegen. Kijk dat. Dan wordt het geluk nog groter. Als ik het afzet. Tegen dat. Wat ik te wachten had. Op grond van mijn afkomst. Namelijk Adams kind. Net als u. Op weg naar de hel. Dan wordt het geluk nog groter. Als ik zie wat mijn oorspronkelijke bestemming was. Buitenste duisternis. En door genade dit vrijsprekend vonnis te mogen horen. Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona. Want dat heeft vlees en bloed je niet geopenbaard, jongen. Maar mijn Vader die in de hemel is, want zo'n geluk is het wel, hoor. Je kan een verstand hebben als Einstein en een IQ van over de 200, maar dit kan je niet begrijpen. Dit moet je geopenbaard worden. En dan kan ik u wel zeggen, dan is het huis te klein. Als die vrede met God, die alle verstand te boven gaat, in je hart door Gods geest wordt gewerkt. Wie zijn dat dan? Zal iemand vanavond zeggen. Toch, want daar zit u toch met die vraag. Geldt dat mij ook? Heb ik dat ook? Ben ik zo? Kan ik nu met een gerust hart naar huis gaan en de dood in de ogen kijken? Of moet er wat gebeuren in mijn leven? Nou, goed luisteren. Want het woord van God is zo eerlijk als goud. Of nog eerlijker. Nou, dat is hij, dat is zij, dat maakt niet uit. Of het een man is, of een vrouw, of een jongen, of een meisje. Leeftijd speelt geen rol. Maakt niet uit van welke ras of welke huidskleur. Maakt ook niet uit. Maakt ook niet uit hoe groot en hoeveel je zonden zijn. Maakt ook niet uit. Maakt zelfs niet uit hoe lang je de Heere Jezus Christus in je leven hebt tegengestaan en het bloed hebt onrein geacht. Maakt niet uit. Wie je ook was voor die tijd. Al waren je zonden opgestapeld tot aan de hemelpoort. Wie ook. Van wie de overtreding is vergeven. Iemand zal zeggen, zonde bedekt, overtreding vergeven, ongerechtigheid niet toerekenen. Moet je dat nou 3 keer zeggen? Komt toch allemaal op hetzelfde neer? Nou, dat weet ik niet of dat allemaal op hetzelfde neerkomt. Wat ik er in ieder geval uit geleerd heb is, blijkbaar is het met mij zo slecht gesteld dat de Heilige Geest 3 woorden nodig heeft om mijn zonden onder woorden te brengen. Dat is dus blijkbaar niet met 1 woord mogelijk. En in de 2e plaats, blijkbaar is het met mij zo ernstig gesteld dat het wonder van vergeving ook op 3 manieren onder woorden moet worden gebracht. 3 keer. Gelukkig is die man en die vrouw van wie de overtreding vergeven is. Ja, kijk, dat is jammer. Hè, dat is jammer. Maar we kunnen niet allemaal Hebreeuws leren lezen. Maar het zou het mooiste zijn. Want het woord overtreding, dat neem me niet kwalijk, maar het slaat nergens op. Is die vertaling dan niet goed? Ja, natuurlijk is die vertaling goed. Maar u denkt bij een overtreding door rood rijden. Of in plaats van 70, 100. Goed, nou, dat is een overtreding. Die koop je af met 20, 80, 100, 300 euro. Maar dat is het hier niet. Luister maar. Dit woord komt uit de rechtspraak. En dit woord drukt een eigendomsdelict uit. Een delict is een juridische term voor een misdaad. Dus het is een eigendomsmisdaad. Diefstal. Verduistering. Roof, dat is het. Wat? Is overtreding roof? Ja, roof en diefstal van de ergste soort. Het woord komt in een, ik zal die tekst u voorlezen. Ten tijde van Jerobeam, de zoon van Salomo, scheurde het rijk. En dan staat er, de Israëlieten vielen af van het huis van David. Weet u wel, hè? De rijksscheuring. En dat woord is het, vielen af van. Dus de 10 stammen onttrokken zich aan de wettige regering, heerschappij, koningschap van Davids nakomeling. Dus je zou het woord kunnen vertalen met afval, opstand, rebellie. Lees het maar eens na in die geschiedenis in Samuel. Dan zeggen die 10 stammen, wat hebben we te maken met het huis van David? Kom, wegwezen. Ja, precies. Wat heb ik te maken met de God van hemel en van aarde? Als ik eten wil van die boom, dan eet ik. En u houdt mij niet tegen. Daar heb je het. Daar heb je het. Ja, ho even, zegt iemand. U hebt het over u en ik. Maar dat was... Nee, toch. Nee, toch. U zegt toch niet... U wijst toch niet meer naar Adam. U wijst toch niet meer naar Eva. U hebt toch geleerd... dat u het verbond overtreden hebt als Adam, profeet Micha. Dat is het. Het is van God afvallen en hem niet geven, dus beroven van waar hij recht op heeft. Namelijk hem als mijn schepper, vader, onderhouder, eren, loven, prijzen. Dat was de zonde van die 10 stammen. Ze wensten het Davidische rijk, de Davidische opvolger. Daar wilden ze zich niet onder buigen. Wij maken het zelf wel uit. Hoewel die aangewezen was door God als koning over Israël. Een eigendomsdelict. He, wat hier bedoeld wordt met overtreding is, u bent een rover. U bent een dief. En dan niet van een andermans spullen, dat kan ook. Maar u berooft God van zijn eer en roem en lof en aanbidding en dankzegging en geloof en liefde. Dat is overtreding. En die is vergeven. Dat zeggen we ook zo makkelijk, hè? Buigen we samen voor de knie als we naar bed gaan, toch? Als we het nog kunnen. Of straks, aan het eind van de dag, papa, met het gezin. En dan zeggen we, vergeef ons de zonde van deze dag. Om Jezus wil, amen. Dekbed over je hoofd en slaap. Ja, zul je dat niet meer doen? Want dan weet u niet wat zonde is. En dan weet u niet wat vergeving is. Dat woord moet niet zomaar gebruiken. Moet je eerst weten wat het is. Wat staat hier namelijk voor vergeving? Het woord in de Hebreeuwse tekst betekent opladen. Opladen. Ja, niet van een telefoon. Maar een vracht op iets. Op een ezel vroeger. Nu op een voertuig. Je laat stenen op een vrachtauto. Dat woord is het. Het betekent opladen. Dan maak ik een enorme sprong naar het Nieuwe Testament. Johannes zegt, zie het lam van God. En dan staat er in de Statenvertaling dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar ik heb geleerd iets verder te kijken. In de Griekse tekst staat namelijk, de wegnemende. En het werkwoord dat daar gebruikt wordt in het Grieks, ja, dat betekent net iets meer. Dat betekent dat je eerst heel die buigt, net als een kameel of hè, voordat zo iemand de last op dat dier kan leggen, moet dat kameel heel laag buigen. Dus je buigt heel die... Hij niet, je buigt. Kom nou toch. Kom nou toch. Kom. Kom, dan zal ik u meenemen naar de Hof van Gethsemane. Daar buigt hij. Als een worm en geen man tot in het stof. Zo die buigt hij. Om daar de last van de zonde van de wereld op zich te krijgen. Dat woord betekent het in het Nieuwe Testament. Opladen. Vervolgens optillen. Het mee en wegdragen. En dan is weg niet. Mijn sleutels zijn weg. Of mijn boek is weg. Of mijn fiets is weg. Nee, dan is weg. Ze zijn er niet meer. Zelfs God vindt ze niet. Ik delg uw overtredingen uit. Als een nevel. Die heb je nou. 'S Ochtends. En dan moet je eens kijken. En als je dan om 6 uur uit bed komt. En je kijkt naar de struiken. Dan is alles nat. Moet je om 11:30 gaan kijken. Als de zon boven aan de hemel staat. Waar die nevel is. Elk blaadje is gewoon droog. Nou, dat is het nou. Ze zijn er niet meer. Ja, dat kan ik u niet uitleggen. U kijkt mij aan als u zegt, dat wil ik wel eens horen. Maar ja, ze zijn er niet meer. God, ze zijn er niet meer als God jou je zonden vergeeft. Op zich laat. Wegdraagt aan het kruis. In het graf meeneemt en opstaat. Dan zijn ze er niet meer. Dat is vergeven. Dat is toch een zaak om eens werk van te maken, vindt u niet? Dan gaat het er toch in je leven om dat je dit een keer hoort, dat God dat tegen je zegt. Ook uw zonden. En dat gaat in mijn hoorbare stemmen, begrijp me goed. Maar die zaligspreking, die komt door het woord en drukt God in mijn ziel af. Dan gaat het niet meer over mijn moeder. Ben ik het. En dat blijkt uit dat wonder. Dan kom ik soms de kerk in met lood in mijn schoenen. En dan ga ik eruit en kan ik wel van blijdschap over het dak van de kerk springen. Want ik heb het gehoord. Hij heeft het zelf ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het tweede woord. Want er is wat aan de hand met ons, hè. Je zou zeggen, nou, overtredingen. Nee, zegt hij. Er is nog een woord. Zonde. Zonde, voordat de Bijbel geschreven werd in het Hebreeuws, bestonden die woorden al lang. Maar toen hebben ze een Bijbelse lading gekregen. Dit woord bestond al lang in het Hebreeuws. Gata. Betekent dat? Je stelt jezelf een bepaald doel, reisdoel. In de oudheid viel natuurlijk niet mee. Je had geen wegen met wegwijzers. Maar je wou daar naartoe. Maar dat was niet zomaar wat. Zeker als het 3, 4, 5 dagreizen was. En je kon zomaar je doel niet bereiken. Nou, als dat aan de grenzen van het land was, dan belandde je in de woestijn. Zonder water. Dus je doel missen, dat was levensgevaarlijk. Nou, dat woord gebruiken ze hier voor zonde. Doel. Eigenlijk een beetje onerbiedig. En toch weer niet. Wat is het doel van uw leven? Moet je vanavond de Westminster-catechismus opslaan? Eerste vraag. Wat is het doel van de mens? Ongeveer. Ik zeg het in mijn eigen woorden. God verheerlijken. Hier op aarde. God groot maken. De Heere loven, prijzen, aanbidden. Nu, gaat het verder, ik zeg het met mijn eigen woorden, en straks volmaakt. Daarvoor zijn we hier. U bent niet hier om wat geld te verdienen, of om een gezin te stichten, dat zijn allemaal secundaire doelen. Maar het grote doel is, dat God door u in uw leven verheerlijkt wordt, groot gemaakt. 'S Morgens of 's avonds. Doe je dat niet, dan mis je dat doel. Je bereikt het niet. En je loopt het risico, net als zo'n reiziger. Want je moet je doen, maar eens je dacht dat je, nou vanavond met de donkere menneker. Nou, het is ergens verkeerd gegaan in dat land. En wat nu? Het wordt de avond valt en, nou, in de oudheid was overnachten buiten geen pleziertje. Rovers en wilde beesten en zo. Het leven is gevaarlijk. Dan verongeluk je als je dat doel mist. Dat betekent het. Paulus in Romeinen 4 gebruikt nog een ander woord, anomia. A is tegen, dat weet je wel. A sociaal is niet sociaal. Nou, en dat woord nomen, dat is wet. Torah. De instructies van God in de 5 boeken van Mozes. Waarvan we zondagsmorgens uit Exodus 20 de kern nemen. En die vertaalt het met dit woord. En dan betekent het wetteloosheid. Ik heb de wet dus afgeschaft. God liefhebben, want dat is, wat is de vervulling van de wet, zeggen ze tegen de Heer Jezus. God liefhebben boven alles, zegt hij. En u naast, daar heb je het, liefde. En is het die niet, door het geloof werkend, dan mis ik dat doel. Maar o, het geluk van die man en van die vrouw, bij wie die doelmisserijen bedekt zijn. Dan gaat er iets overheen. Waarmee het bedekt. Om dat met een mooi voorbeeld duidelijk te maken, dit woord bedekken, dat kwam ik ook tegen bij de straf van Korach, Datan en Abiram. Je kent die geschiedenis wel? Zij gaan levend ter helle. De aarde ging open en zij voeren in dat oordeel voor eeuwig in het verderf. En dan staat er, en de aarde bedekte hen. Dus Korach, Datan en Abiram zag je niet meer. En die met hen veroordeeld waren. Maar je zag gewoon de grond. Dat is bedekken. Weet u het nog? Doel missen is de zonde. Die wordt bedekt. Dan gaat er iets overheen over die doelmissingen van mij. Waardoor ze niet meer worden gezien. Wat gaat er overheen? Als u een beetje thuis bent in de Bijbel, zegt u, de mantel van de gerechtigheid van Christus. Dat is ook beeldspraak. Weet je wat er overheen gaat? In de ark, in de tabernakel, in het heiligdom, in het allerheiligste, ging er bloed over. Dat deksel waaronder de wet lag, die gerechtigheid eiste, die ik niet had. De Bijbel spreekt zo vaak over besprengen met bloed, met hyssop. Bloed, dat is de dood van Christus. Ik zal het maar eenvoudig zeggen. Als mij de dood van Christus als strafplaats vervangend op de zonde wordt toegerekend. Wij noemen dat het bloed van Christus. En ik zit daarachter of daaronder. Daar ben ik mee besprengd. Dan ziet God geen zonde meer in mij. Biliam begreep dat. Biliam moest Israël vervloeken op de grenzen. Maar God zegt je zegent. En weet je wat die man dan zegt? Die had er meer van begrepen dan veel Israëlieten. Hij zegt, God schouwt geen zonde meer aan. In Jacob. Dus God ziet in Jacob geen zonde meer. Het was zijn verbondsvolk. En geen ongerechtigheid in Israël. Ja, dan zeg ik het maar een beetje plat. Maar dan is God geestelijk blind. Hij ziet ze niet meer. Ja, dat kan ook niet. Hij kan het ook niet meer zien. Want ze zijn door Christus op zich geladen, meegedragen en weggedragen op Golgotha en in het graf. En daar zijn ze gebleven. Ze net als die nevel. Onthoud het nou eens. Dan God kan ze niet meer zien. Al zou de Heer, begrijp me, ik bedoel het hele bieden. Maar al zou de Heer heel deze planeet en het hele heelal doorzoeken. Hij zou ze niet meer, zelfs hij zou ze niet meer vinden. Ze zijn er niet meer. Wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. En dan nog een keer haalt de dichter uit. O, het geluk van die mens aan wie God de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Overtreding was afval, daar begon het mee. Ik scheurde me los in de Hof van Eden, van mijn vader, van mijn schepper. En toen kwamen de goddeloze daden, de doelmissingen. Ja, logisch, als ik me van het doel losmaak, dan mis ik het. En nu komt er nog een ander woord. Ongerechtigheid. In de grondtekst betekent het wat recht is, buigen. Afbuigen. Ombuigen. Afwijken. En dan nog iets. Dit in de grondtekst, dit is een woord dat altijd gepaard gaat met gevolgen. Consequenties. Meer nog dan die eerste twee. Die hebben natuurlijk ook een consequenties. Dood en ondergang. Straf. Maar vooral bij dit woord. Ik las in een Duits wetenschappelijk werk. Het woord rückstoßeffekt. Het slaat terug in mijn leven. Dat zit hier vooral vast. Schuld. Schuld. Sommigen vertalen het woord ook met zondeschuld. En nog iets bij dit woord wat hier gebruikt wordt is de bewustheid, de boze opzet, de prom, afval, doelmissen. Ja, zegt de dichter, maar nou gaan we nog een stapje verder. Nou kijken we eens achter dat vestje. Kan je wel een mooi zwart jasje overdoen of een wit overhemd? Maar de bron deugt niet. Dat zit hier in dat woord avon. Zonde slaat terug. De zonde wordt mij aangerekend. Dat zit vooral in dit Hebreeuwse woord. Het aanrekenen ervan. In de confrontatie met de levende God. Ondervind ik de gevolgen. Ik kan niet bestaan. Ik ben een verloren mens. Zonder God in de wereld, los, geen hoop hebben. Allemaal schrifttaal, hè? Ik spreek de Bijbel maar aan. En zelfs met dat kwaad, met die boze opzet, die wortel, die bron, die fontein. O vuile bron van alle wanbedrijven, zingen we. Dat rekent God niet toe. Sommigen denken. Moeilijk. Maar sommigen denken dat dat woord. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik vermoed het wel. Het woord betekent misschien wel samenweven. Twee draden, vijf draden, weef je samen tot één lap. En dan is het niet samenweven. Dus wat doet nou hier God niet? God weeft mijn zonden. Niet samen met de straf. Het woord voor ongerechtigheid betekent aanrekenen ervan. Op een rekening zetten. En dit woord betekent precies het tegendeel. Daarom is het ook zo mooi vertaald. Niet aanrekenen. Niet samenweven. Niet aanrekenen. Ja, maar dat gaat. Kan dat dan? U hebt net verschillende keren gezegd dat zonden in ons leven terugslaan met schuld en schuld straf over ons afroept. En de hele Bijbel staat er vol van. vanaf Genesis 3 tot en met Openbaring. Zonden halen mij, daardoor haal ik me Gods oordeel en de eeuwige rampzaligheid op de hals. Dat is zo helder als glas. En nou staat er dat God die ongerechtigheid mij niet aanrekent. Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Want nou rekent hij mij mijn ongerechtigheid, want dat staat er niet toe. Maar in plaats daarvan rekent hij mijn ongerechtigheid aan de Heer Jezus toe. En de gerechtigheid van de Heer Jezus aan mij. Zal ik het eens simpel zeggen? Ik moest in mijn gemeente een keer een jongen met een ernstig gevorm van syndroom van Down. Die zat in de kerk. En ik had vanaf de kansel gezegd en op het hart gebonden: u moet in Christus geloven. En ik zie het gebeuren daar ongeveer. Stoot zijn moeder aan. Want hij kan ook niet praten. Hij wou zeggen: wat bedoelt het dan, meneer? Maar ik ging door, dus ja, moeder thuis, dan weet je het niet meer, kan je het echt niet zeggen. Dus moeder zegt: dan gaan we de preek terugluisteren. En ik zeg het weer. Hij wou zeggen: dit bedoel ik. En ik gaf hem catechisatie en hij komt met een briefje op zaterdagmorgen: dominee, wilt u hem uitleggen wat geloven in Jezus is? Nou, ik kan het aan een mens nog niet eens uitleggen die een groot verstand heeft. Is die kun je uitleggen? Dat is, zegt John Newton, las ik vanmiddag, dat is tegen iemand de vorm en de smaak van een ananas beschrijven die er nooit van gegeten heeft. Of gedronken dan, een ananas. Snap je, dat kan niet. En hij zat naast me en ik zag dat hij een bril op had. Ja, ik zeg: Heer, hoe moet dat? Want dat, ik kan wel proberen. Daar snapt hij niks van. En toen heb ik hem uitgelegd wat ruilen is. Want dat kende hij ook niet, dat woord. En dat begreep hij. Hij de bril van de dominee en de dominee zijn bril. Kijk, dat is nou wat hier staat. Ruilen. Luther had het er zo vaak over. Geloven was bij Luther maar één ding. Ruilen. Hij mijn zonden, dood en verdoemenis. Ik zijn gerechtigheid, heiligheid, zaligheid, leven, troost. Dat staat hier. Aan wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Ik haast me naar het eind. Dat blijkt natuurlijk. Dat snap je wel. Als hier vanavond, als God hier vanavond dat vrijsprekend vonnis in iemands hart afdrukt, dan hoor je daar buiten bij de deur, hoor. Dat is zo'n wonder. Als God mij als veroordeelde zondaar vrijspreekt, dat moet eruit. Vergeving van zonde en verzoening met God en bevrijd van dat verschrikkelijke oordeel. En herstelt in de gemeenschap met God. Die eeuwige onmogelijkheid is mogelijkheid gemaakt en geworden. En de Heere maakt het me bekend. Door middel van zijn woord. Ik weet nog wel dat ik zingend die morgen naar mijn werk ging. Over de straat. Vanwege het wonder. Niet alleen anderen. Maar ook mij. Zo'n zondaar, zo'n monster. Vergeving van zonden. En verzoening met God. Uit enkel genade. En de hel voor eeuwig op slot. Als huis te klein en je hart te klein, dan galm je dat uit. In wiens geest geen bedrog is. Geest, dat is mijn ziel. Mijn verstand, dat ben ik. En bedrog hier in de grondtekst betekent: je spreekt en je doet anders dan je in werkelijkheid bent. De Bijbel noemt dat een huichelaar. Het Griekse woord is hypocriet. Dat is hetzelfde woord als toneelspeler. Nou, dat is het. We zijn allemaal toneelspeler. We spelen allemaal toneel. We doen ons allemaal een beetje beter voor dan we zijn, toch? Je wilt toch niet dat hier op de wand geprojecteerd wordt wat je vandaag gedacht hebt? Ik tenminste niet, want ik denk dat u de kerk uitvloog. Maar zomaar niet meer. Dat is nou een bewijs, daar blijkt die vergeving en die verzoening uit. Zo iemand wordt oprecht. Eerlijk. Dat is de vrucht ervan. Je moet het niet omdraaien en je moet niet zeggen, ja, nou moet ik eerst eerlijk voor God worden. Ja, dat wordt u nooit. Je wordt pas eerlijk als God je zonde vergeeft. En aan die vergeving gaat van u niks vooraf. Aan dat vrijsprekend oordeel gaat schuld vooraf en zonde vooraf. En geen spatje leven. Niks. Maar dan gebeurt het. Dan wordt zo iemand oprecht. Lees het vervolg van die psalm maar. Hij heeft een poosje geprobeerd om zich mooier voor te doen voor de Heere. Maar toen had hij het niet best. Knikkende knieën. Hij lag er wakker van. Hij dacht, ja, maar dan moet... Dan moet ik tegen de Heere zeggen wat ik misdreven heb. Ja, precies, dat moet eruit. Wou het u binnenhouden? Dat moet eruit. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zon. Ik las een keer een Engelse puritein, als ik me niet vergis. Dan maken ze hun zonde niet minder en niet kleiner, zegt hij voor het aangezicht van God in de binnenkamer. Maar zelfs meerder. Met alle beschuldigende omstandigheden, verzwarende omstandigheden erbij. Ze zeggen niet, ja, ik heb het wel gedaan, maar hij begon. De vrouw die u mij... Nee. Kijk, dan wordt iemand oprecht. In de belijdenis van zijn schuld. Dan neemt God je de vijgenbladeren van je eigen gerechtigheid. En de rafels van je eigen willige godsdienst af. Dan word je weer bent. Ja, meer hoeft niet. Augustinus zegt, je hoeft maar twee dingen te kennen hoor in je leven. Calvijn zegt het hem na. Je hoeft alleen maar te weten wie jij bent, wie u bent en wie God is. Je moet jezelf kennen en God kennen. Dat is het eeuwige leven. En het een gaat niet los van het ander. Zo'n man is het hier. In wiens geest geen bedrog is. Dat is een man, dat is een vrouw. Dat is een jongen, dat is een meisje. Die is en blijft zondaar. Tot de dag... Dat is een dood toe. Dat is een man, dat is een vrouw. Die tot de dag van zijn dood toe schuldenaar blijft. Aan vrije genade. Die nooit meer boven dat zondaarsbestaan uitkomt. Die het met Luther moet zeggen op zijn sterfbed. Bedelaars. Dat zijn we. Dat is waar. Het is de belofte ook van het evangelie. Hier zit vanavond misschien iemand die moet zeggen, als dit genade is, en als dit de Bijbelse praktijk is, dan staat het er met mij niet best voor. Want van alles wat ik hier vanavond op de preekstoel hoor, ik kan het met mijn verstand een beetje volgen, maar ik heb wel inmiddels begrepen dat dat niet genoeg is. Dit is doorleefde praktijk. Als ik het goed heb, nou dan hebt u het goed begrepen. En dan moet ik zeggen, ja dan moet ik echt zeggen vanavond. Dan is dat oordeel in mijn leven nog niet opgeheven. Nou zeg dat dan maar, ga maar naar huis. Dan gaat dat maar zeggen tegen de Heere. Zeg het maar, dit mis ik. Dan is uw toestand natuurlijk ontzettend ernstig. Want als God u vandaag voor de rechterstoel oproept, is de buitenste duisternis je deel. Maar zo laat hij u niet gaan. Hij komt de kansel af. Heer Jezus bedoel ik. En hij gaat hier in uw midden door de knieën. Door middel van het woord. Diep in stof gaat hij. En ondertussen zegt hij het. Zijn hier mannen, zijn hier vrouwen. Met overtredingen. Met zonden. En met ongerechtigheden. Kom. Wentel ze dan maar op mij af. Ja, zegt iemand, maar dat kan ik niet. Nou, dan zal ik het nog anders zeggen, zegt hij. Vind je dan goed dat ik het doe? Vind je het goed dat ik je hier en nu van je overtredingen, zonde en ongerechtigheid bevrijd? Mag ik het alsjeblieft? Mag ik hier, mannen, vrouwen uit Haastrecht, mag ik hier aan iemand in plaats van zijn ongerechtigheid en doemvonnis toerekenen? Alsjeblieft, man, vrouw, jonge meisje, alsjeblieft. Ja, Jezus smeekt je hier en nu. Mag ik alsjeblieft mijn gerechtigheid aan je toerekenen? Mag ik je ongerechtigheden, je overtredingen, alsjeblieft bedekken met mijn bloed? Want daar heb ik nog zoveel van. En dat wil ik hier in Haastrecht vanavond kwijt, dat bloed. U laat er me toch niet mee zitten, hè? Want dat is de keerzijde. Hij zegt, ik ben bereid om je hemelhoge schuld te bedekken met mijn bloed, zodat ze weg zijn. En dan zal er toch geen mens hier vanavond of thuis zijn die zeggen, nee, dat bedank ik. Nou, ik durf de zin niet eens af te maken. Zo gruwelijk is die. Als iemand hier vanavond zegt, dat bloed mag u wel houden. Het is van tweeën één. Hier valt nu een eeuwigheidsbeslissing. Kerkgaan is niet vrijblijvend. Kerkgaan is levensgevaarlijk. Want of je omhelst deze aangeboden zaligmaker op grond van zijn belofte. Of je zegt, op u, Jezus, Zoon van God, stel ik geen prijs. U zet een stap, jij zet een stap, u zet een stap. Nu, hier, op dit moment. Of u zet een stap door het geloof in de richting van de Heer Jezus. Met de bede in het hart. Zoon van David, wees mij zondaar genadig. Of je zet een stap van hem vandaan. In de richting van de hel. In de naam des Heren, mannen, vrouwen, jongens, meiden. Moet ik nou naar huis gaan? En straks als ik thuis kom, mijn knieën gaan buigen en zeggen, Heere Jezus, ik heb ze uw bloed aangeboden. Maar er waren in Haastrecht mannen, vrouwen, die het niet hebben wilde? Nee toch, alstublieft. Laat hem er niet mee zitten. Maar laat u met dat bloed bedekken. En u en jij, die van die bedekking weten mag. De goddeloze heeft veel smarten. Vers 10. Maar die den Heere op den Heere vertrouwt, zal de goede tierenheid omringen. Vrijgesprokenen, zalig verklaarden, op grond van de toereikende gerechtigheid van Christus. Ga ik niet nog een keer zeggen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zing vrolijk, alle gij oprechten van hart. Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 85 vers 1. Dat zegt hetzelfde als wat we zo even hebben gehoord. U hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacobs nageslacht opnieuw in vrijheid woont, vrijgesproken is. De schuld van uw volk hebt u uit uw boek gedaan. Ook ziet u geen van hun zonden aan. U vindt in gunst en niet meer in wraak ten opzichte van uw volk uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, keer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe toont en niet. 85, eerste vers. We sluiten deze dienst met gebed. Heere, wat heeft u toch bewogen om hier vanavond in Haastrecht uw woord zo te laten bedienen, zo van vergeving gesproken en van zonde, dat ik er nog niet een duizendste van heb kunnen zeggen. En toch, vergeving, bloed, gerechtigheid. Wat wilde u het kwijt hier? Wat wilde u het kwijt? U hebt er alles aan gedaan, Heer Jezus. Laat er nou toch niemand zijn. Vanavond hier of thuis. Die u met uw vergevende liefde laat zitten. O, dat toch niemand van ons het zal horen in de jongste dag. O, het ongeluk van mij. Die weigerde me Christus en zijn gerechtigheid te laten toerekenen. Heere, bekeer ons. Zegen uw woord. En hartelijk dank voor uw hulp. Vrijmoedigheid. Wil het tekort wat erin was vergeven met ons gaan naar huis. Geef dat de vruchten van deze preken, van deze dag, hier in Haastrecht en omgeving, mogen worden gezien en worden gehoord. En dat uw koninkrijk hier wordt uitgebreid. Heer, zegen het. Achtervolg het met uw geesteswerkingen. Om uw naams wil. Amen. 15 van 31 is de slotpsalm. Hoe groot is het goed dat u zult geven aan hem wiens oprechte geest, haar, mag natuurlijk ook, op u betrouwt u vreest. Hoe groot is het heil dat u in dit leven, ver boven beden, gebeden en wensen, al werkte, uitwerkte, vanavond in de schriften voor het oog der mensen. 15 van 31. Hef uw harten tot God en ontvang zijn zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en die blijven met u en jullie allen. Amen. Hetzelfde.